NOS-journaal. In Duitsland zijn de eerste exitpolls bekend van de verkiezingen in de deelstaat Beieren. De CSU, de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel, heeft flink verloren. De CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste partij, maar scoort veel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. Van oudsher was de partij in Beieren oppermachtig, maar nu zal de CSU een coalitieregering moeten vormen. De Groenen zijn de tweede partij geworden. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU, lijkt ook een grote klap te krijgen. De Sociaaldemocraten halen niet eens de helft van het aantal stemmen van 5 jaar geleden. De AfD komt voor het eerst in het parlement in Beieren met 11% van de stemmen. Het Internationale Rode Kruis probeert te voorkomen dat Boko Haram in Nigeria 2 hulpverleners vermoordt. De 2 werden in maart samen met een verloskundige van het Rode Kruis ontvoerd. De verloskundige werd in september gedood. Volgens het Rode Kruis heeft de terreurgroep een deadline gesteld en is de kans groot dat de andere 2 binnen 24 uur ook worden vermoord. De organisatie doet een oproep aan Boko Haram en vraagt de Nigeriaanse overheid om alles te doen om een einde te maken aan de gijzeling. In de Duitse deelstaat Hessen zijn zeker 3 doden gevallen door een ongeluk met een Cessna-vliegtuigje. Het gaat om 2 volwassenen en een kind. Er zijn ook 8 mensen gewond geraakt. De Cessna vloog in op een groep mensen op een vliegveld bij de stad Fulda. Volgens een nieuwssite wilde de piloot een doorstart maken na een mislukte landing. En voor de kust van Texel is een bultrug gesignaleerd. Sinds het verbod op de walvisjacht zijn er meer dieren. En komen geregeld in de Noordzee zoeken naar voedsel. Vooral jonge dieren. Het weer. Vannacht 15 graden en lokaal kans op een bui. Morgen ongeveer 22 graden. Iets meer wolken. Plaatselijk een bui, maar meest droog. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de Seniorenochtend op een van onze OBA-vestigingen. Hier kunt u genieten van het samen zijn, lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in OBA Molenwijk, Buitenveldert, Mercatorplein, Reigersbos, Spaarndammenbuurt en De Bannen. Toegang is gratis. OBA, om bij te blijven. Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Around this enormous city, once upon a time on fire.
Goedenavond, je bent bij programma Juggle. Mijn naam is Deborah Siahaya. Het is zondagavond, 14 oktober, 8 uur. En daar zijn we weer. Het programma dat professionals een podium geeft die werkzaam zijn in de sectoren die wij als Molukkers nog niet zo goed kennen. Want we weten natuurlijk dat wij heel sterk vertegenwoordigd zijn in sport, creatieve beroepen en muziek. Maar in dit programma neem ik jullie ook graag mee naar de onderbelichte sectoren. En naast onze ambitie en carrière zijn we natuurlijk ook altijd nog steeds Moluks. Vanavond zitten bij mij aan tafel Jasper Albinus, Eva Krol en Simone Amai. Welkom bij Juggle.
Goedenavond.
Goedenavond.
Nou, steeds meer jongeren vinden het belangrijk om naar de Molukse Nederlandse geschiedenis te kijken en te ontdekken welke sporen deze hebben achtergelaten. En ook blijven ze steeds nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen de verschillende generaties en hoe deze betekenis geven aan hun Molukse identiteit. En of je nou Molukse, Javaans, Nederlands of Afghaanse afkomst hebt, onze Jakkelgasten hebben zich het afgelopen jaar bezighouden met essentiële Molukse vraagstukken. Afgelopen donderdag 11 oktober hebben Eva, Jasper en Simone samen met Bangsa een event georganiseerd in Pakhuis de Zwijger, waarbij ze de docu Bangun Badiri hebben vertoond en in gesprek zijn gegaan met het publiek. Ik ben zelf heel nieuwsgierig hoe zij de avond hebben ervaren en of ze antwoord hebben gekregen op de vraagstukken. Simone, welkom hier in Pakhuis de Zwijger.
Dankjewel, Deborah.
Ik vind het heel leuk dat je er bent, helemaal vanuit Rotterdam. Ik ga jou eerst introduceren. Je bent Gender Studies Research Master student.
Ja, dat klopt.
Aan de Universiteit Utrecht. En hoewel Simone geboren is in Nederland, hebben haar Afghaanse roots een grote bijdrage geleverd aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Ze zet zich sinds haar 9e al in voor de bewustwording van mensenrechten, jeugdparticipatie, diversiteit en de strijd tegen racisme.
Yes.
Simone, ik ga je 2 korte vragen stellen. Mantou of een lekker blokje oude kaas voor jou?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, mantou is wel mijn lievelings Afghaanse gerecht. Dus ja, dan kies ik toch eerder voor mantou.
Mantou.
Ja.
Op een zaterdag een festival of een kennis-event à la symposium voor jou?
Ik denk toch wel kennis-event. Maar in de zomer misschien toch wel een festival.
Toch
ja,
wel?
Ja, ja, in de zomer liever een festival. In de winter ga ik dan naar een kennis-event.
Heel goed. Nou, ook bij mij aan tafel Eva Krol. Welkom, Eva.
Dankjewel.
Eigenlijk welkom terug, hè?
Ja, dat klopt.
Je bent hier voor de 2e keer.
Ja.
Ik ga jou ook eerst introduceren. Eva is een jonge documentairemaker en is zich aan het specialiseren op het gebied van visuele antropologie. En door middel van film wil zij maatschappelijke thema's aan het licht brengen bij een groot publiek. Haar eerste docu-productie is Bangun Badiri. Een documentaire die inzoomt op 3 creatieve Molukkers van de 3e generatie. Ze hoopt in de toekomst nog veel mooie verhalen te mogen vertellen en een stukje bewustzijn te creëren bij alle mensen die haar een luisterend oor willen bieden. Ook aan jou stel ik 2 korte vragen. Wageningen of Utrecht?
Ik denk wel Utrecht, maar sinds ik uit Wageningen verhuisd ben, vind ik Wageningen wel steeds leuker.
Ja?
Ja.
Mis je Wageningen dan? Of?
Nou, in Wageningen is gewoon overal groen. Ja. En in Utrecht kan je gewoon best wel moeilijk de stad uit. Of heb je hele kleine parkjes.
Ja.
Dus dat is wat ik wel echt heel erg ben gaan waarderen aan Wageningen. Maar ja, de stad Utrecht is gewoon veel leuker dan Wageningen.
Hmm. Een skifje of een camera voor jou?
Een camera.
Toch wel?
Denk het wel. Ja, roeien vind ik ook wel leuk. Maar ja, ik blijf altijd wel sporten, denk ik. Dus ja. En filmen vind ik ook wel leuk.
Ja, precies. Oké, Jan. Tot slot, Jasper, Albinus, welkom.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Ja, graag gedaan. Fijn dat je er bent ook. Ik ga je ook eerst introduceren. Jasper is een jonge woordkunstenaar die regelmatig op het podium staat met zijn poëzie en performance. Zo heeft hij onder andere al op Oerol, Kate Coty en Amsterdam's Roots Festival gestaan. Hij vergeet echt 1 ding niet. En dat zijn Molukse, Javaanse en Nederlandse roots die hij uitdraagt. Er leven spanningen, conflicten en verledens in 1 lichaam die hij door middel van kunst eigen probeert te maken. En tevens is hij initiator van de documentaire Bangun Badiri. Ook voor jou heb ik 2 korte vragen.
Yes.
Een schrijver of dichter?
Dichter.
Want?
Ja, ik weet niet. Ik ben begonnen met dichten. Begonnen in de spoken word scene. Dus waar heel veel mensen voordracht, kunst doen. Dus poëzie. Dus dat blijft altijd. Dat zijn mijn roots. Mijn andere roots is poëzie. Ja.
Oké. Okay. Een vulpen of een laptop?
Een
vulpen?
Vulpen of een laptop.
Ja?
Een laptop, want ik schrijf eigenlijk voornamelijk op mijn laptop.
Ja,
ja.
Dus, is ook wel heel ouderwets.
Ja, minder traditioneel.
Nou, we gaan natuurlijk straks verder praten met Simone, Jasper en Eva. Maar nu eerst alvast een concerttip. Woensdag 31 oktober om 19:30 staat Ryman in Paradiso. Zij is 20 en op dit moment een van de meest talentvolle nieuwe singer-songwriters. En ze vluchtte op jonge leeftijd met haar moeder vanuit Eritrea naar Europa. En na verschillende vluchtelingkampen vindt ze haar plek in Amsterdam en ontmoet ze de muziekproducer Samuel Kareem. En samen met Kareem maakt Ryman voele, subtiele, feel good soul. Die werd, ze wordt geïnspireerd door artiesten als Nina Simone en Erykah Badu. Haar allereerste single Grace is al bijna 1 miljoen keer beluisterd. En daar gaan we ook naar luisteren. Ryman met Grace.
Drink up in my head, it looks me in the eye, and it looks me deep into my eyes. Follow my step and take my hand and have a taste of freedom. And I dance with grace, release the pain, erase the gray under the trees. And I dance. Like a flower from now on, from now on. The shy and the suppressed turned into a butterfly, and she stood up, no more time to hide. And my niggas, and my niggas, I get money, and my brothers, and my sisters, I get money, and I dance with grace, release the pain, erase the gray under the trees, and I dance with grace, relieve my pain, and I dance with grace.
Lekker nummertje, Ryman Grace. Simone, ik weet dat je een hele jonge, actieve dame bent. Op jonge leeftijd zet jij je al in voor bewustwording van mensenrechten, jeugdparticipatie, diversiteit en de strijd tegen racisme. Mm-hmm. Dat zijn best stevige onderwerpen.
Ja.
Wanneer was het voor jou het moment dat je besloot om je in te zetten voor deze thema's?
Oeh, dat is wel een lastige vraag, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje een raar kind was. Dus vanaf hele jonge leeftijd ging ik vaak naar de bieb. En dan las ik van die kleine informatieboekjes over kanker en AIDS. En ik denk, ja, een heel raar moment. Maar ik was op vakantie met mijn vader in China. En ik zat in een bus en we waren ergens op een berg daar. En toen had ik een soort motivatie gevonden om de wereld te redden. En ik weet niet waarom, maar dat werd echt opeens mijn droom. En dat was in de eerste instantie dat ik een medicijn tegen kanker wou uitvinden of wat dan ook.
Hmm.
En dat is uiteindelijk op deze leeftijd meer activisme geworden.
Yeah.
Dus ik denk echt op dat moment. Ik denk dat ik een jaar of 8 was.
Wow, dat is echt jong, hè?
Ja, heel jong.
Ja, en dat heeft zich ook gewoon doorgezet.
Ja, heel erg. Maar ja, ik denk dat dat ook gewoon naar mijn ouders komt. Hoe ik opgegroeid ben. Mijn ouders zijn altijd heel maatschappelijk betrokken geweest. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld dat ik zelf, waar ik zelf van geleerd heb. En ik denk dat ik eigenlijk daardoor ook al die boekjes ging lezen als kind zijnde.
Echt geïnspireerd door je ouders.
Ja, heel erg.
Ja. Hey, en je bent ook nu actief voor verschillende organisaties, waaronder Kinderrechten Nu. Waarom vind jij het belangrijk om jezelf op die manier in te zetten?
Ik ben nu niet meer actief bij Kinderrechten Nu, maar okay, het is een organisatie waar ik al sinds kind af aan voor heb gewerkt. En hun heb ik, hun heb ik heel erg geholpen in een meldcode tegen huiselijk geweld laten ontwikkelen voor kinderen. Omdat ik zelf het gevoel had als kind dat ik niet wist bij wie ik aan moest kloppen als er iets in mijn omgeving gebeurde. Dus ja, daarom het is eigenlijk wel echt begonnen met kinderrechten.
Ja, en, precies.
Yeah.
Ja. Hey, want, en wat voor extra's geeft dat dan voor jou als mens om je in te zetten voor dit soort initiatieven?
Ja, ik denk omdat ik als kind, als kind zo betrokken ben geweest bij deze maatschappelijke kwesties, dat ik echt een enorme bagage heb nu. Dat ik daardoor in een hele brede zin al mensen kan helpen voor mijn gevoel. En ja, als mens nu. Dat is echt een hele moeilijke vraag eigenlijk. Moet ik op dit moment even reflecteren. Ja, ik denk wel dat ja, hoe ik opgegroeid ben, dat dat gewoon heel erg een heel groot effect heeft gehad op hoe ik ook nu in mijn schoenen sta en hoe ik ook nu naar de wereld kijk vooral.
En hoe kijk je dan naar de wereld?
Nou, het verschilt heel erg per dag. Mm-hmm. De ene dag denk ik, come at me. Ik ga alles oplossen. De andere dag denk ik, er zijn zoveel problemen. Mijn inzet doet er niet toe. Maar ik heb vooral de dagen dat ik denk, hier gaan we iets mee doen. En het zijn niet alleen problemen, maar vooral mogelijkheden tot oplossingen.
Ja.
Want op die manier kan je ook echt daadwerkelijk dingen veranderen, denk ik. Ik geloof heel erg in de kleine veranderingen.
Ja. Wat doe je op dit moment?
Ik doe een research master aan de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. En daarnaast heb ik subsidie gehad van het ministerie van Onderwijs om diversiteitsworkshops te geven op de universiteit zelf. En dit is een eerste stap. En ik hoop heel erg dat deze workshops ingebed worden in het curriculum van de universiteit.
Mm-hmm.
Maar ik hoop ook dat het breder wordt dan de universiteit. En dat het eigenlijk toegankelijk gemaakt wordt voor iedereen. Ook mensen die niet studeren, maar gewoon werken.
Ja, mooi, mooi. Samen met Jasper en Eva heb je de documentaire Bangoen Bediri gemaakt. Was dat voor jou de eerste kennismaking met de Molukse gemeenschap?
Ja, eigenlijk wel. Het was de eerste keer dat ik veel omging met Molukse mensen vooral.
Ja, want hoe kwam dat dan ter sprake?
Nou, vooral omdat ik sowieso onderzoek wou gaan doen met Jasper. Mm-hmm. Jasper heeft deels Molukse roots. En hij vertelde dat hij heel graag het onderzoek wou koppelen naar iets wat te maken had met zijn achtergrond. En ik begon er toen meer over te lezen. En toen ik erachter kwam hoeveel ik van de Molukse-Nederlandse geschiedenis eigenlijk niet gehad heb als kind mm-hmm. of als jongere, dacht ik, oké, dit is zeker een onderwerp wat de moeite waard is om te onderzoeken als het alleen al gaat om de bewustwording van de Molukse-Nederlandse geschiedenis. Dus eigenlijk is het een beetje op die manier gekomen.
Ja, helder. We gaan straks verder praten over het event en onderzoek. Ik heb jou gevraagd om 2 nummers mee te nemen. En je hebt meegenomen Lily Jan van Ahmed Sahir.
Yes.
En Too Sorry of No Made Slang van Ibrahim Malouf.
Mm-hmm.
Ik heb zelf gekozen voor het nummer van Ibrahim.
Oké.
Okay. Kan je daar iets over vertellen?
En welke van Ibrahim? True Story of...
Is dat een combinatie?
Nee, het zijn 2 verschillende nummers.
Oh, oké. Okay. Oh, dat heb ik niet gezien. Dus ik heb gekozen.
Mm-hmm.
Nou, dat is een goede vraag. Dan gaan we zo meteen. Dan gaan we dus zo meteen naar luisteren welke het gaat worden dan.
Nou, ze zijn beide heel mooi. Ja. True Sorry is heel rustig.
Ja.
En ja, ik vind dat... Het is een instrumenteel nummer, maar het laat ook wel echt oprechte spijt zien. En ik weet niet waarom, maar het nummer raakt me altijd. En Nomad Slang is wat sneller. En die luister ik altijd op de fiets als ik gehaast ergens naartoe moet gaan.
Ah.
Dus jullie horen het straks.
Ja, ik ben benieuwd wat we gaan draaien. Hey, en wie is Ibrahim Malouf? Waar komt hij vandaan?
Oh, ik weet eigenlijk niet waar hij vandaan komt. Maar hij is een best wel bekende jazzmuzikant... die ook op North Sea Jazz heeft gestaan een aantal jaar geleden.
Is hij Afghaans? Of is
nee, hij is niet Afghaans.
Oh, dat dacht ik even.
Ik denk dat hij... Maar ik weet het niet zeker. Hij zou denk ik Libanees zijn, maar dat weet ik niet zeker.
Ah, oké. Okay. Nou, ik ga de techniek aankijken. Ik denk dat we kunnen draaien. We gaan luisteren naar het nummer van Simone. Hier komt-ie. De Molukse Omroep in Amsterdam en omstreken. En deze avond het programma Jagu. Het programma over bijzonder Molukkers uit de onderbelichte sectoren. Vanavond praten we met Jasper Albinus, Simone Almay en Eva Krol. Nogmaals welkom bij het programma Jagu. Hey Eva, je studeert culturele antropologie. Wat is de reden dat jij bent gaan specialiseren op het gebied van visuele antropologie?
Ik vond film sowieso altijd een heel tof medium, of fotografie en film. En ik had een beetje het gevoel dat als je in onderzoek, vind ik heel tof, maar dan schrijf je uiteindelijk een paper en dan blijft dat zo hangen in de academische wereld. En wie leest dat nou eigenlijk? Dat gevoel heb ik een beetje. Mm-hmm. En met visuele antropologie, met film of fotografie, kan je dus heel erg gebruiken om je onderzoek naar buiten te brengen, naar een groter publiek. En juist de maatschappelijke thema's vind ik heel interessant binnen antropologie. Yeah. En ik wil dus juist graag een groot publiek bereiken, in plaats van dat ik dus een paper schrijf die niet bij veel mensen terechtkomt, of die er vooral wel onderzoek doet, maar bereik je voor mijn gevoel iets minder mee.
Yeah.
Vind ik het dus heel tof om een film in te zetten voor jouw kennis die je opdoet met het antropologische onderzoek naar buiten te brengen naar de mensen waar het over gaat of die het interessant vinden.
Ja, vet hoor. Vet. En waarom leg jij dan de focus met name dan op migratie, integratie en diversiteit? Waarom vind je het noodzakelijk om deze onderwerpen dan zodanig te agenderen?
Goeie vraag. Ik heb eigenlijk niet een heel duidelijk antwoord waarom ik die thema's zo interessant vind. Maar het boeit me eigenlijk altijd al. Waarom migreren mensen en hoe is het als ze in een nieuw land aankomen? Hoe vind je dan weer een nieuwe plek? En hoe gaat het hele integratieproces?
Mm-hmm.
En hoe is de interactie tussen mensen met een verschillende achtergrond? En dat zie ik om me heen dat speelt. En ik vind het heel interessant om mezelf daar meer in te verdiepen. Ik ben zelf dus wel volledig Nederlands en heb daar verder qua eigen ervaringen niet zoveel mee. Maar ik vind het wel een hele, hele interessante thematiek.
Ja, ja. En je hebt, ik zat even op je Vimeo te kijken en ik zag ook een aantal andere documentaires. Samen zingen, Dit is Nederland, Utrecht door de ogen van Jan Budding. Heb jij daar iets aan gedaan? Heb je daar aan meegewerkt? Of is dat je eigen productie?
Het zijn allemaal eigen producties, maar voor schoolopdrachten.
Mm-hmm.
Ik heb vorig jaar een stage gelopen bij een visueel antropoloog. Dus die heeft ook een culturele antropologie achtergrond, maar is zich ook meer gaan specialiseren op het gebied van documentaire.
Mm-hmm.
En daarnaast heb ik vakken gevolgd bij Mediacultuur puur voor film. En daarin kregen we dus ook practicumopdrachten. Dus daar is het filmpje van Samen Zingen uitgekomen, dat je een klein onderzoekje moest doen en dat dan met een medium moest je onderzoek moest uitdragen. Dus toen hebben we daar een video van gemaakt. En de andere zijn ook vanuit een practicum. Er was dus een opdracht aan gebonden en dan moest je gewoon met studenten, mocht je daar zelf invulling aan geven. En dat zijn dus verschillende opdrachten waaruit die video's zijn gekomen.
Ja, ik heb ze vanmiddag even bekeken, maar ik vond ze wel heel vet.
Dank je wel.
Voor wie heb je deze docus gemaakt? Als we het bijvoorbeeld hebben over Dit is Nederland. Voor wie heb je dat gemaakt?
Het filmpje Dit is Nederland was heel specifiek in opdracht van een educatieprogramma van Stichting Vredeseducatie. We hadden als opdracht gekregen om voor hun project over diversiteit in Nederland video's te maken. En uiteindelijk moest dat ook met reportage op straat. Dus we zijn gewoon de stad ingegaan in Utrecht en hebben aan verschillende mensen verschillende vragen gesteld over wanneer ben je Nederlander, voel jij je een Nederlander? En ja, wat Nederlands zijn voor hun betekent.
Ja.
En dat is dus meer met educatiedoeleinden gericht naar ROC en MBO-studenten. Die als lesprogramma dat krijgen. En dan ook bij die Stichting Vredeseducatie langs gaan. En dan krijgen ze die video te zien.
Mooi, mooi. Hey, kunnen we inmiddels jouw camerawerk herkennen? Heb je inmiddels een eigen stijl ontwikkeld?
Denk het nog niet.
Nee?
Ik heb nu verschillende kleine producties gedaan, ook met andere mensen. Dus het is gewoon heel afhankelijk van wat de opdracht was, denk ik.
Ja.
Hoe het camerawerk in elkaar zit. Dus ik denk dat je daar nog niet, dat het gewoon verschillende uitprobeersels zijn geweest en nog niet echt van, dit is mijn stijl.
Ja, grappig. Hey, en als jij ooit genoeg geld en materiaal hebt, hè, welk verhaal zou jij nog eens ooit een keer willen maken of willen vertellen?
Goeie vraag. Ik heb niet zozeer dat ik echt denk, dit wil ik echt. Er is wel een project wat er aankomt wat ik wel heel tof vind. En dat is samen met een journalistiek student. En zij wil lage lettertijd aan de kaart stellen.
Wat is dat?
Dat zijn mensen die wel taal eigen zijn in spraak, maar qua lezen en schrijven niet goed de taal beheersen. En daardoor in de maatschappij tegen heel veel verschillende problemen aanlopen. En het is best wel een groot probleem in de Nederlandse samenleving, maar heel onzichtbaar. En heel veel mensen weten überhaupt niet dat het speelt.
Mm.
En ik ga haar helpen met het maken van een kunstinstallatie om dat probleem aan de kaart te stellen. En dat is echt heel recent dat we dit hebben besloten, maar wel heel interessant weer iets wat een thema wat niet heel erg zichtbaar is, maar wel heel belangrijk, denk ik, dat mensen ervan af weten.
Ja, mooi, mooi. Hoe heet dat? Jij hebt ook twee nummers meegenomen.
Klopt.
Even denken hoor, welke nummers had je ook alweer meegenomen?
Ik had er eentje van Chef Special.
Ja.
Ik weet even niet meer welke ik heb opgeschreven. En de ander weet ik eigenlijk ook niet meer. Alweer een tijdje geleden dit.
Ik ga gewoon techniek vragen om zo meteen te gaan draaien. Ik ben wel even benieuwd waarom. En wederom wordt het weer een verrassing wat we gaan draaien. waarom deze twee nummers?
Er zit niet een heel duidelijk verhaal achter, maar ik vind allebei gewoon hele fijne nummers om te luisteren. En ik heb ze gewoon vaak op replay staan. Dus ik dacht, nou, zijn leuke nummers om ook nu te luisteren.
Ah, oké. Gewoon lekker veel energie.
Ja.
Oké. Techniek, ik ga vragen. We gaan het nummertje draaien van Eva.
I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. 'Cause they know things that I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? Just photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old, like making love and alcohol? Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor? But the dancing floor ends at four, when the dancing people have to go, and there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night, oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not. I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. 'Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night, oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone, is it alright? If all these words don't mean nothing at all.
Special met Birds van de Eva. Ook bij mij aan tafel Jasper.
Hoi.
Hoi. Hey, je bent woordkunstenaar.
Ja.
En wat is het verschil voor jou tussen een gedicht, een poëzie of versje?
Wat het verschil daartussen is?
Ja, voor jou als woordkunstenaar.
Nou, ik denk dat dat allemaal wel aan elkaar gelinkt is. Ik denk dat het grootste verschil is tussen wat spoken word denk ik is en poëzie. Mm-hmm. Ik denk dat spoken word is meer de voordracht, dus echt de performance. Dus dus echt voor mensen staan en iets schrijven wat echt binnenkomt. In ieder geval dat wil ik. En poëzie zoals we dat kennen, een beetje dat is ook alweer verouderd, maar echt in een bundel wordt uitgegeven. Dat soms ook meer stof tot nadenken. Terwijl voor mij spoken word is echt zeg maar vanuit je ervaringen echt mensen hun emoties aanspreken. Dus dat is misschien het verschil.
Ja, mooi. Wanneer wist je eigenlijk dat je dichter wilde worden? Hoe heeft zich dat zo ontwikkeld?
Ja, ik weet niet. Ik schreef al best wel op een jonge leeftijd. Ik denk rond een jaar of 10 dat ik een beetje echt poëzie begon te schrijven. Dat was natuurlijk, dat was echt Sinterklaas niveau gedichten. Maar ja, toen begon het eigenlijk al. En ik had niet eens heel erg geweten. Ik weet niet eens waardoor dat echt kwam dat ik in de poëzie raakte. Het was wel echt heel natuurlijk. Het was echt, ik las niet poëzie. Het was ook niet dat het op school. Maar ik begon gewoon echt versjes te schrijven. En toen heb ik dat een keer laten rusten. En toen ik 16 was, toen ben ik dat weer gaan oppakken. En sindsdien heb ik dat eigenlijk niet meer losgelaten.
Ja. Is dat een manier om jezelf te uiten? Of wat ontstaat er dan?
Het is voor mij ook om dingen te begrijpen. En echt soort van, ook al het ook natuurlijk vanuit sociaal-maatschappelijk. Dus ik schrijf vaak over onderwerpen die ik eigenlijk soort van, die nog niet vertegenwoordigd zijn of waar te weinig over gesproken wordt. Daar schrijf ik vaak over. Dus het komt ook wel echt vanuit een soort maatschappelijk en activistisch verlangen. Wil ik graag verhalen vertellen aan mensen.
Ja, mooi. En je hebt ook op verschillende podia gestaan, hè? Dus aan Oerol of Amsterdam's Roots Festival. Waarom wil jij je gedichten en stem laten horen?
Waarom ik dat zo belangrijk vind?
Ja.
Ja, nou specifiek als ik denk Radio Oras en hier is dat natuurlijk omdat ik wil graag niet alleen mijn eigen stem en mijn eigen stem, maar ook die stemmen van mijn voorouders, stemmen van ooms en tantes, stemmen die misschien niet altijd zichtbaar zijn en onderdeel zijn van mijn werkelijkheid. Ik heb heel veel familieleden niet gekend, zoals mijn opa en oma, maar toch schrijf ik heel veel over ze, mm-hmm. om een soort van hen onderdeel te laten maken van mijn werkelijkheid, om ze levend te houden. Dus dat is ook waarom ik veel ook schrijf over mijn roots en me daarmee bezig hou, omdat ik ook probeer op die manier hen inderdaad in leven te houden en hen een plekje te geven in mijn leven, ondanks dat ze er niet zijn.
In ons voorgesprek gaf je het volgende aan. Er leven spanningen, conflicten en verledens in één lichaam die hij door middel van kunst eigen probeert te maken. Kun je ons vertellen wat je daar precies mee bedoelt?
Ik ben natuurlijk van gemixte afkomst, Javaans, Nederlands en Molux. Mm-hmm. En als ik kijk naar mijn eigen familiegeschiedenis en dan is er wel eens mij verteld, mijn Molukse oma destijds met een Indische, Javaanse man. Dat was natuurlijk toen best ongehoord en mm-hmm. Niet echt conventioneel. En die verhalen heb ik altijd wel meegekregen over de geschiedenis van de Indische mensen. Maar ook de geschiedenis van de Molukkers en de spanningen daartussen. Maar ook natuurlijk, ik ben opgegroeid in Zeist. Hoe is het om, en mijn vader vertelt ook de verhalen over hoe het was voor hem om als een Indisch Molukse gezin als eerste in Zeist te wonen. En spanning tussen Nederlandse mensen en mensen met Indische of Molukse afkomst. Dus al die spanningen door de geschiedenis heen, die zijn altijd wel blijven spelen. En ook nu nog steeds natuurlijk. Dus daardoor laat ik me inspireren. Maar ook krijg ik eigenlijk verschillende perspectieven. Automatisch al doordat ik die verschillende achtergronden heb.
Ja, bijzonder. Net als Eva studeer je culturele antropologie. Ja. Wat wil je daar uiteindelijk mee doen?
Goede vraag. uiteindelijk denk ik heeft het me sowieso heel veel bijgebracht. Ik leer ontzettend veel op een meer academisch niveau over hoe systemen werken en hoe de samenleving werkt. Mm. Ik denk dat ik het wil integreren in de kunst die ik maak. Ik weet nog niet precies wat voor vorm dat nog krijgt. Maar het brengt me wel heel veel mee op het gebied van kennis en over de verschillende perspectieven die naast mij er zijn, brengt het me wel heel veel mee.
Ja, want je hebt dan zo'n enorme bagage, hè, qua studie, maar ook inderdaad dat je nu bezig bent als dichter en die de vertaling dan maakt. Ja. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat de komende jaren zich gaat vormgeven. Heel, heel leuk om dat te gaan zien.
Ja, heel leuk.
Ik heb jou ook een nummer gevraagd om mee te nemen, maar jij gaat je eigen nummer voordragen volgens mij in de vorm van een gedicht.
Ja.
En ik wil je dan nu graag het woord geven, Jasper Albinus.
Ja, ik ga een kort gedichtje voordragen. We hadden het er net ook over opgroeien en daar gaat het gedicht eigenlijk over.
Mooi.
Als baby werd ik geboren met een archipelvlek op mijn billen. Het blauw-grijze pigment nam een onregelmatige vorm aan en had golvende grenzen. Mijn zus en ik deden dan net alsof we koningskinderen waren. Niemand in de omgeving had blauwe plekken op hun billen, maar ook geen donkere vaders die de hele straat bij elkaar konden schreeuwen. Ik besefte later dat er een correlatie bestond tussen die twee. Niet dat die blauwe plekken van mijn vader kwamen, maar dat mijn moeder en mijn vader blauwe kinderen konden maken. Met toen nog een lichte huid, bruin haar en onschuldige vlekken, niemand stelde vragen. In de zomer maakte mijn lichte huid plaats voor een donkerder uiterlijk. Ik keek in de spiegel en de blauwe plek op mijn tengere lichaam was verdwenen. Onregelmatige vormen kwamen terug als een lappendeken. Mijn pastelkleurige neus bewoog van een rechte lijn naar een brede bruine pasvorm. En mijn huid net een batikstof. Mijn voorhoofd in het donkerste puntje dat vervolgens over mijn lichaam golfde als een wilderige kleurschakering. Ik moest denken aan allemaal kleine vrouwtjes zoals mijn oma, die door de geschiedenis heen een kunstwerk op elkaar voortbouwden. Een Indonesische landkaart. Met een beetje Java in de botten en de vragen of ik met dat slanke figuur thuis wel genoeg te eten kreeg. Een beetje Nusa Laut in de manier waarop mijn vader altijd zei: als je niet wil luisteren, moet je voelen. En ik die vervolgens vroeg: mama, waarom noem je papa een treinkaper? Een grap die niemand vroeger durfde te maken, omdat hij ze anders in elkaar zou slaan. Een beetje Kosong in de baarmoeder. Aangebrand op vele manieren. Maar het liefst had ik toch dat ze mij Nederlands zagen. Met mijn getinte huid, zwart geworden krullen en mijn prille vorm van zelfhaat. Maar halfbloedjes zijn altijd zo mooi. De eerste keer leek het een compliment. De tweede keer bleef ik vertwijfeld achter in bed. De derde keer wilde ik ook iemand in elkaar slaan. Alsof mijn vader en moeder ervoor hadden gekozen iets half te creëren. Iets met een onregelmatige vorm en golvende grenzen. Mijn identiteit één grote archipelvlek. Een integratiemodel waar ik met genoeg ja's en amens in zou kunnen passen. En even wil ik weer terug naar de tijd dat mijn zusje en ik net deden alsof we koningskinderen waren. Toen niemand nog ingewikkelde vragen stelde. Toen we er nog niet achter kwamen waarom Indo's worden genoemd en Molukkers in Nederland waren. Hoe mijn vader in geuren en kleuren vertelde over hoe een busje Molukkers hun familie destijds beschermde. En hoe mijn opa precies dezelfde lichaamsbouw had zoals ik die heb geërfd. Integratie laat zo haar littekens na. Als baby ben ik geboren met een archipelvlek op mijn billen. Het blauw-grijze pigment neemt een onregelmatige vorm aan en heeft golvende grenzen.
Wauw, applaus. Echt heel mooi.
Dank je wel.
Het raakte wel een beetje. Oh. Ja, goed. Dank je wel, Jasper. Afgelopen donderdag hebben jullie met z'n allen samen met Bangsa en Pakhuis de Zwijger een event, Wij Versus Zij, Molukse Rolmodellen staan op georganiseerd. Jasper, ik ga jou vragen. Kun je de luisteraars kort vertellen waarom jullie dit event hebben georganiseerd?
Ja, we hebben dus met z'n drieën de documentaire Bangun Bediri gemaakt. Dat eigenlijk inzoomt op de levens van Yunus, Ponaya, Jair en Deborah. Jij dus. waarin we eigenlijk wilden inzoomen op hoe jullie vanuit je creatieve werk je bezighoudt met je Molukse identiteit en cultuur. En hoe je dat daarin verwerkt of uitstraalt. En die avond was eigenlijk bedoeld om de documentaire te laten zien en vervolgens in gesprek te gaan over de onderwerpen die worden aangesneden in de documentaire. Dus zichtbaarheid van de Molukse gemeenschap in Nederland. Maar ook hoe je kunst en identiteit kan inzetten om mensen bewust te maken van de Molukse geschiedenis.
Hmm.
Nou, dat eigenlijk, en dat deden we afgelopen donderdag dus in Pakhuis de Zwijger.
Ja. En Simone, kun je ons vertellen wat de avond inhield? Wat hebben jullie daar gedaan?
De avond begon eigenlijk met een korte geschiedenis over de Nederland. Nou, eigenlijk over de Molukse geschiedenis die gegeven werd door Wim Manuhutu. Daarna lieten we de documentaire zien.
Mm-hmm.
En toen zijn we ook echt in gesprek gegaan over de documentaire. Met jullie als Molukse rolmodellen.
Ja.
En ja, het doel van de avond was echt om jullie eigenlijk samen te brengen in gesprek met elkaar. En dat te delen met een deel van de Molukse gemeenschap in Nederland.
En Eva, wat was je opgevallen die avond?
Het eerste wat mij heel erg opviel is dat er echt een hele grote opkomst was van de Molukse gemeenschap. Mijn familie en vrienden waren er ook.
Mm-hmm.
En het viel me heel erg op dat dat gewoon één witte rij tussen heel veel Molukkers was. Dus ik vond dat best wel grappig gewoon om te zien dat dat gewoon dat er zo'n mooie grote opkomst was van mensen uit de Molukse gemeenschap. En dat het dialoog echt heel erg aangegaan is. Want we hadden heel veel ruimte voor discussie en vragen met het publiek.
Yeah.
Maar er waren ook echt mensen die vragen hadden of het debat, het gesprek tussen de Molukkers was echt heel erg tot stand gekomen zoals we hadden gehoopt. En ik denk dat de avond best wel is uitgepakt zoals we hadden voor ogen hadden. Dus dat is heel fijn.
Kun je ons een voorbeeld noemen welk onderwerp jou is bijgebleven? Omdat je zegt van het gesprek kwam goed op gang. Welk onderwerp leefde dan op dat moment heel erg sterk?
In het panel met de drie rolmodellen, toen was er ook wel een vraag van hoe dragen jullie je identiteit uit en wat is daar belangrijk uit en hoe kunnen andere mensen dat ook doen?
Hmm.
En dat vond ik heel mooi dat mensen samen soort van gingen kijken van oké, wat gebeurt er al en wat kunnen we samen doen en hoe is de situatie nu? En dat het niet een soort van lezing was of een praatje van zo zit het allemaal in elkaar. Maar een soort van samen kijken, wat kunnen we met z'n allen neerzetten? En dat vond ik heel, heel mooi.
Ja, ja. Simone, zijn er ook gelijkenissen te maken tussen de Afghaanse gemeenschap en de Molukse gemeenschap in jouw beleving?
Ja, dat denk ik zeker. Ik merk ook wel heel erg dat mensen van de oudere generatie of wat oudere generatie toch wel een bepaald beeld hebben van hoe het is. En dat je daar soms misschien... conflict is een heel groot woord om dat te noemen. Maar dat merkte ik wel op de avond zelf. Dat er soms een kleine spanning tussen zit als het gaat om de jongere generatie. En dat is ook wel heel erg bij de Afghaanse gemeenschap zo. Dus dat je heel erg ziet hoe de oudere generatie een bepaald beeld heeft van hoe dingen horen te zijn. En dat de jongere generatie eigenlijk grenzen probeert te verkennen.
Mm-hmm.
En dat het vaak dan toch een soort tussenweg is. Tussen enerzijds respect voor de oudere generatie en anderzijds een soort nieuwe ruimte waarin de huidige generatie ook hun vrijheden hebben om... om te kijken eigenlijk naar zowel de geschiedenis als de toekomst.
Ja.
Maakt dat sens?
Ja. Nee, helder. Hey, want Jasper, jullie hebben ook een onderzoek gedaan. We hebben tijdens het event voornamelijk gehad over de documentaire die Eva heeft gemaakt. En ook de rolmodellen, gasten en publiek. Kun je ons kort meenemen in het onderzoek?
Ja, Simone en ik. Eigenlijk is de documentaire of het idee voor de documentaire is voortgekomen dus uit het onderzoek. Omdat voor onze scriptie zijn we vooral gaan onderzoeken hoe het koloniaal verleden En dan specifiek het koloniaal verleden van de Molukkers. Hoe dat een rol speelt nog steeds vandaag de dag. En wat voor sporen die heeft achtergelaten. Dus dat is eigenlijk het scriptieonderzoek. En daar ben ik nu nog mee bezig. Ik ben nog aan het schrijven. Hmm. Maar juist omdat we daar merkten, we zijn nu wel heel erg bezig met dat koloniaal verleden. Hoewel dat heel belangrijk is, omdat dat nog niet in de... Nou ja, er wordt nog te weinig over besproken. Mensen weten er nog weinig van. Maar we dachten ook, we willen tegelijkertijd dus die documentaire maken. Omdat we het dus ook heel belangrijk vinden om op het nu te richten. Ja. Op de toekomst. En dan dat onderzoek is dan meer... Nou, ik wil niet zeggen helemaal gericht op het verleden. Maar laat meer wat voor sporen laten nou het koloniaal verleden achter in de huidige maatschappij.
Ja, ja. Ja. Kan je daar al iets over vertellen? Wat uit het onderzoek is gekomen? Of moeten we daar nog even op wachten?
Ja, ik ben daar dus nu nog echt volop aan het schrijven. Maar ja, natuurlijk laat zo'n beladen geschiedenis laat natuurlijk heel veel sporen. Als ook in mijn eigen familie zien, is het natuurlijk ook in de gemeenschap. En per persoon hangt het natuurlijk heel erg af hoe je het verleden ook, hoe je tot het verleden verhoudt. Maar natuurlijk laat het sporen achter.
Ja, oké. Simone, jij hebt ook een deelonderzoek gedaan, maar dan in een ander, op een ander vlak. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Jasper heeft vooral gefocust op een bepaalde Molukse wijk. En ik heb heel erg gefocust op mensen die vroeger in een wijk woonden, maar naar de Randstad zijn getrokken. En eigenlijk specifiek op een groep Molukse mensen die op een actieve manier een draai geven aan hun Molukse identiteit. Door middel van kunst, theater, fotografie. En ook andere dingen in de creatieve sector.
Ja.
En de reden waarom ik dat vooral gedaan heb is inderdaad wat Jasper net benoemde. Ik vond het heel zonde om de Molukse identiteit te reduceren tot het koloniale verleden.
Ja.
Dat klopt gewoon ook helemaal niet.
Nee. Hey, want als Molukse weet ik ook dat het best lastig kan zijn om Molukse mensen hun verhaal en zeg maar hun persoonlijke beleving te laten vertellen. Kun je Jasper ons vertellen hoe je zeg maar die vertrouwensband hebt opgebouwd? Hoe heb je mensen laten praten?
Ja, dat blijft altijd lastig helemaal inderdaad vanwege het verleden. En je komt soms als buitenstaander. Kijk, het scheelt misschien dat ik wel deels die roots heb, maar er zijn ook heel veel verschillen natuurlijk, omdat ik weer een hele andere geschiedenis heb. Maar ik probeerde wel die vertrouwensband op te wekken, doordat ik heel erg open was en eerlijk ben in mijn intenties. Er zit niet een soort geheime agenda achter. Ik deed alles in overleg en alles met consent. Ik heb natuurlijk heel erg ingelezen in de geschiedenis. Maar in die geschiedenis zit ook deels in mijn eigen familie. Dus ik kon op die manier wel relateren aan wat er gebeurd is. En echt meevoelen en ook solidair zijn daarin. Dat ik dacht, ik ben hier niet gewoon om maar even mijn onderzoekje te doen.
Nee.
En het is natuurlijk maar een scriptieonderzoek. Dus het is niet een echte... Maar het is wel... Ik wil echt leren en open zijn en luisteren.
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is. En dat geldt natuurlijk ook voor Simone. Ja.
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 Wat gaan jullie eigenlijk met de resultaten van het onderzoek doen? Gaan jullie daar nog... Is dat de voeding nog voor iets moois, iets nieuws?
Ik vind... wat Jasper ook net zegt... Het is maar een scriptieonderzoek natuurlijk. Maar waar ik nu een beetje mee bezig ben in mijn master... is kijken wat ik kan doen met die onderzoeksdata... om daar ook... om iets terug te doen voor de gemeenschap. En voor eigenlijk de mensen die ik geïnterviewd heb. Omdat ik vind, omdat ze hebben mij geholpen een scriptieonderzoek. En dan vind ik het eigenlijk wel normaal om ook de verantwoordelijkheid te nemen om de mensen die vertegenwoordigd worden in mijn scriptieonderzoek te steunen bij bepaalde dingen. Het lijkt me bijvoorbeeld heel leuk om Yunus theaterstuk om te kijken of hij dat misschien als iets pedagogisch kan implementeren op middelbare scholen of basisscholen. Ik denk dat het heel erg zou werken.
Mooi, mooi. Eva, wanneer is de documentaire eigenlijk op social media te zien?
Goeie vraag. Daar hebben we nog niet een concreet antwoord op. er is een klein documentaire festival die in ieder geval begin januari bekend maakt welke documentaires vertoond worden.
Ja.
En de documentaire is ingezonden voor de studentenproductie. Dus wie weet wordt die dan daar vertoond. En anders misschien begin 2019 op social media.
Oké, nou, ik ben benieuwd. Leuk.
Ja.
Jasper, wat is de mooiste compliment die je hebt gekregen afgelopen donderdag?
Ja, dan moet dat toch wel van mijn ouders zijn.
Nou, mooi, ja.
Ja, nee, die waren heel blij en trots. En volgens mij. En ja, en ook mooi om te zien hoe mijn vader dan toch wel het ook voor hem weer gaat spelen. En dat hij best wel veel kritische vragen stelde, zoals die kan zijn. En, maar dat het ja, toch weer bij hem ook weer dingen naar boven bracht uit zijn jeugd en uit zijn verleden. Dus dat vond ik echt heel mooi te zien. Daarvoor doe ik het ook eigenlijk. Dat ik weer zie dat mensen in mijn eigen omgeving, die een gedeeldezelfde achtergrond hebben, ook weer toch weer dat de stof doet, tot nadenken brengt. En ze zelf, ja, dat het weer gaat spelen. En, ja, dat vind ik heel mooi.
Ja. Ja. Simone, hoe zie jij de toekomst van de Molukkers in Nederland?
Heel positief, om eerlijk te zijn. Als ik de reacties zag en de energie op het evenement donderdag, dan zie ik echt heel veel mensen die heel hard bezig zijn of zich heel hard in willen zetten om als Molukse gemeenschap in Nederland zichzelf op de kaart te zetten. Dus eigenlijk ja, heb ik er een heel goed gevoel over.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Nou, de lezers van Bangsa Online weten dat ik altijd afsluit met drie puntjes op de i. En Eva, ik ga je ook een vraag stellen. Want we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Welke Molukker zou je graag ontmoeten? En wat zou je hem of haar willen vragen als je slechts één vraag mocht stellen?
Ik vind het echt een hele lastige vraag. Want ik ben dus echt helemaal niet goed bekend in de Molukse gemeenschap.
Nee.
Dus ik heb er denk ik echt een goed antwoord op.
Jasper, heb jij nog iemand waarvan je zegt van nou, nou ja, kan ook familiair zijn of het kan.
Ja, eigenlijk wel mijn oma.
Ja?
Maar die is al natuurlijk overleden. Maar eigenlijk zou ik haar natuurlijk heel graag willen vragen. Alles van eigenlijk willen vragen natuurlijk.
Ja,
ja.
Nee, mooi, mooi. Ja. Simone, heb jij misschien nog een boodschap die je de volgende generaties Molukkers wil meegeven?
Kijk vooral Bangsa.
Zeker.
Het helpt heel erg om een platform te hebben of rolmodellen te hebben waarin je jezelf herkent. Om ook eigenlijk in een maatschappij goed tot je recht te komen. Dus ja, dat is eigenlijk een boodschap voor de volgende generaties.
Ja, dat vind ik heel lief. Dankjewel. Nou, we zijn inderdaad bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Ik wil mijn gasten Eva Krol, Simone Amai en Jasper Albinus bedanken voor jullie komst en openhartigheid. En ook voor de fantastische event die jullie hebben georganiseerd. Techniek, ik ga jou aankijken, want volgens mij kunnen we bijna afronden. De techniek was vanavond in handen van een collega, Henry Kainama. En ik wens mijn neef Sergio Matatula heel veel beterschap. Volgende week is er een nieuwe uitzending van ORAS. Ik denk Patulele met Macheta Hukom en Jacqueline Vorst. Echter niet op zondag 21 oktober, maar op maandag 22 oktober of wellicht 23 oktober. Maar voor meer informatie verwijs ik je naar de Facebookpagina van Radio ORAS. Ik wens iedereen een hele fijne zondagavond. Amateur mensen. Look around this enormous city, once upon a time on fire at war. Looking out from the white in your eye, you don't realize it still is waiting on you.